Shalom. Goedemorgen allemaal. We gaan uit de Bijbel lezen en dat doen we uit Genesis 1. Genesis 1. Vanaf vers 1 tot en met 13. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling, waarvan ik hier op een briefje lees. Die zal 4 december verschijnen. Nou, ik heb hem al. Nee hoor. Maar in ieder geval gaan we daaruit lezen. Genesis 1, vers 1 tot en met 13. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg. En duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het wateroppervlak. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En God zag dat het licht goed was en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zei, laat er een uitspansel zijn in het midden van het water, dat moet scheiding maken tussen water en water. En God maakte dat uitspansel en maakte scheiding tussen het water dat onder het uitspansel is en het water dat boven het uitspansel is, en zo gebeurde het. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag. En God zei, laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien, en laat het droge tevoorschijn komen. En zo gebeurde het. En God noemde het droge aarde, en de samenvloeiing van water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zei, laat de aarde grasscheukjes voortbrengen, zaadgevend gewas, verschillende soorten vruchtbomen die op de aarde vrucht dragen, waarin hun zaad is. En zo gebeurde het. En de aarde bracht grasscheukjes voort, gewas dat naar zijn aard zaad geeft en bomen die vrucht dragen, waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ja, broeders en zusters, vrienden, jongelui. Ik heb de laatste tijd veel nagedacht over bomen. Ik heb eerst heel veel nagedacht over bijen, maar nu over bomen. Want bomen zijn toch eigenlijk hele bijzondere schepselen van de Heere. Als we zo vanmorgen in Genesis lezen, dan valt ons misschien op, voor het eerst of misschien al, dat we het eerder gezien hebben, dat bomen een van de eerste levende organismen zijn die door God zijn geschapen. Op die derde dag zegt God dat de aarde voortbrengen grasscheutjes en zaadgevend gewas en bomen die vrucht dragen. Bomen spelen een hele belangrijke rol in de Bijbel. Op de eerste bladzijde in het eerste hoofdstuk van de Bijbel lezen we over bomen. En op de laatste bladzijde van de Bijbel in Openbaring, in het allerlaatste hoofdstuk, lezen we ook over bomen, namelijk over de boom des levens. En in al die hoofdstukken daartussenin spelen bomen een hele belangrijke rol. Het Hebreeuwse woord voor bomen en boom, dat kom je al 300 keer tegen in het Oude Testament. Daarnaast heb je heel veel met namen genoemde bomen, zoals de eik en de ceder en de vijgenboom en de olijfboom en de mandelboom en ga zo maar door. Bomen zijn dus ontzettend belangrijk. En het is wonderlijk hoe de Heere in zijn geweldige genade en liefde, voordat de mens op aarde wordt neergezet, voordat de mens wordt geschapen, daar dat hele decor, de hele omgeving als het ware klaarmaakt voor die mens om in te kunnen leven. Want wij weten natuurlijk dat bomen ontzettend belangrijk zijn voor onze leefomgeving. Zij produceren zuurstof. Zij filteren de lucht. En zoals hier in Genesis 1 wordt gezegd, zij geven vrucht. Dat is wat het allereerste van die bomen wordt gezegd, dat ze vrucht zullen dragen en dat in die vrucht ook weer zaad is. Voordat de mens er is, zorgt God voor voedsel. En voor een geweldige overvloed aan voedsel. Want als we aan het eind van het hoofdstuk Genesis 1 lezen, dan zien we dat dat zaadzaaiend gewas en de vruchten van de bomen voor de mens gegeven zijn tot voedsel. En ook vandaag, met alle perikelen rondom voeding, wordt het eigenlijk steeds duidelijker hoe belangrijk het is om vruchten van bomen te eten. Fruit, noten, allerlei vruchten die de bomen voortbrengen, zijn ontzettend goed voor ons. Het is de Heere die dat allemaal zo heeft bepaald. En niet alleen is hij zo geweldig in liefde en genade dat hij aan die eerste mens vruchten geeft die aan de bomen zullen groeien. Maar dat hij ook belooft dat het door zal gaan, want in die vruchten zit zaad. En dat is in feite de garantie dat er nog weer, als die eerste bomen er niet meer zullen zijn, er volgende bomen komen. En daarna weer volgende bomen komen. Dus niet alleen geeft de Heere voedsel, maar dat gaat constant maar door. Nou, dat zaad waar dan over gesproken wordt, dat is natuurlijk een heel bijzonder iets. Want als je toch bedenkt, hè, dat als je een appel eet, dan hebben we meestal de neiging om dat klokhuis weg te gooien. Ik eet al jarenlang gewoon die appel helemaal op, behalve het steeltje. Want eigenlijk dat zaad, dat is zo ontzettend vol met allerlei geweldige dingen. Want daaruit komt uiteindelijk weer een appelboom. Uit dat in feite toch in verhouding hele kleine zaadje, daarin ligt de kiem voor een hele boom. Nou, dat betekent dat er gigantisch veel goede stoffen in zitten. Dat zaad, dat spreekt uiteindelijk natuurlijk van de Heer Jezus. Hij is het zaad. He, in Genesis 3, het zaad van de vrouw dat beloofd wordt na de zondeval. Dat zaad dat zal komen en dat zal de overwinning behalen. Ja, door lijden heen. Daar hebben we vanmorgen veel over gelezen, veel over gehoord in de liederen die we van de tekst hebben gelezen. We hebben erover gezongen. De Heer Jezus Christus die gekomen is, hij is het zaad. Het zaad van de vrouw, het zaad van Abraham, het zaad van David. En zoals wij in feite vruchten met zaden moeten eten, want dat heeft God nou eenmaal aan ons gegeven. Daarnaast een stukje vlees ook niet verkeerd, maar in de eerste plaats zaad. En spreekt dat van het feit dat wij eigenlijk dus de Heer Jezus moeten eten. Hij is aan ons gegeven om ons het leven te geven, om ons het echte leven te geven. Zoals de Heer Jezus dan zelf zegt in Johannes 6, vers 53 tot 57. Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet, leven door mij. Eet het zaad. Eet de Heer Jezus. Neem hem tot je. Geestelijk gezien natuurlijk. Dit spreekt niet over kannibalisme. Maar als de Heer Jezus spreekt over mijn vlees eten en mijn bloed drinken, dan betekent het dat je hem als het ware helemaal tot je moet nemen. Dat je hem je moet aanvaarden als je persoonlijke redder en verlosser. De Heere van je leven. Bomen, daar is gigantisch veel over te vertellen. Bomen hebben zo ontzettend veel functies. En van de week, toen zag ik een film op de televisie, misschien dat u het ook gezien hebt, Great Migrations. Op National Geographic Channel is dat. Vanavond trouwens weer een aflevering van. Dat gaat over de trek van allerlei dieren met gigantisch spectaculaire beelden gefilmd. Onvoorstelbaar. En dan gaat het onder andere, ging dat dan de laatste keer over de trek van de monarchvlinder. Uit Mexico naar Canada. Dat is ongeveer 3.500 kilometer. En die monarchvlinders die trekken in drie fasen naar dat topje van Canada toe. Dat zijn drie generaties. Dus de eerste generatie gaat, ik noem maar wat even, 1000 kilometer. Daar leggen ze eitjes. Daar komen dan uiteindelijk weer nieuwe vlinders. Die gaan de volgende 1000 kilometer. Dan weer de volgende 1000 kilometer. En die vlinders die dan daar in dat noorden van Canada worden geboren, die gaan op een bepaald moment in één keer terug, die 3000 kilometer of 3.500 kilometer, weer terug naar Mexico. En daar hangen ze weer in de bomen. Nou, als je daarover nadenkt. We hebben het met elkaar net op het laatste lied gezongen. God spreekt in de wonderen van de natuur. Waarom gebeurt dat? Dat vraag ik mij dan altijd meteen af. Waarom is dat zo? Wat voor beeld heeft God daarin gegeven? Nou, ik heb er alvast een idee over, maar ik ga het nog verder uitwerken. Dus ik ga er nog niks over zeggen. Want misschien moet ik later zeggen, nou, het was misschien toch een beetje zus of zo. Maar dat zijn toch onvoorstelbare dingen. Die vlinders die hangen daarbij trossen in de bomen in Mexico. En dan vertrekken ze en uiteindelijk komen ze daar weer terug en hangen ze weer in trossen in de bomen. Nou, bomen in de Bijbel spelen dus een hele belangrijke rol. Bomen worden ook heel vaak gebruikt als beelden van bijvoorbeeld mensen. Of beelden van rijken, van koningen. De vijgenboom, een beeld van Israël. De olijfboom, een beeld van Israël. De ceder, een beeld van een koning, van de mens. Nou, dan gaan we naar Psalm 1, want daar wil ik het dan eigenlijk vanmorgen over hebben. Psalm 1. Het is heel bijzonder om te zien dat Genesis, het eerste boek van de Bijbel, de eerste bladzij van de Bijbel, het eerste hoofdstuk, daar lezen we over bomen. En in Psalm 1 lees je ook over een boom. Misschien dat u het weet, misschien ook niet, maar het boek van de psalmen is eigenlijk in 5 delen op te splitsen. Zo zien de Joden het ook. Het boek der psalmen zijn 5 delen en die corresponderen met de 5 boeken van Mozes. Dat betekent dat psalm 1 tot 41 over dezelfde dingen spreken als Genesis. Psalm 42 en de volgende over Exodus en zo tot en met Deuteronomium. En dat is heel opmerkelijk, Deuteronomium, de tweede wet. Nou, in dat laatste deel van de psalmen staat psalm 119. Die geweldige psalm die spreekt over de wet. De langste psalm van de Bijbel. Nou, dus Genesis en het eerste boek van de psalmen hebben met elkaar te maken. En het is wel opmerkelijk dat inderdaad in het eerste hoofdstuk van Genesis over de bomen wordt gesproken. En in de eerste psalm ook over een boom wordt gesproken. En die psalm zegt, welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaren. Die niet zit in de zetel van de spotters. Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die vrucht geeft op zijn tijd. Waarvan het blad niet afvalt, al wat hij doet, zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staan in het gericht, de zondaren niet in de samenkomst van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Hele bekende psalm, denk ik, voor velen van ons. Psalm die we ook kunnen zingen. Misschien dat we dat zo meteen kunnen doen. Maar in ieder geval, een psalm die, ja, zo bijzonder is. Want zoals vanmorgen ook al gezegd is, hè, ja, je weet die dingen, je kent die dingen en dan is het inderdaad heel gewoon. Dan zie je het bijzondere er vaak niet meer van in. Maar deze psalm, waar inderdaad die boom genoemd wordt, waar die vergelijking wordt gemaakt tussen die man die inderdaad zijn vreugde vindt in de wet van de Heere, die wet dag en nacht overdenkt, die zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks loof niet verwelkt. zijn blad niet afvalt. Als we deze psalm lezen, dan denken we waarschijnlijk in de eerste plaats aan onszelf. Ik ben die boom, als ik inderdaad een rechtvaardige ben. Want het is opmerkelijk natuurlijk te zien dat er twee groepen mensen in deze psalm worden genoemd. De rechtvaardigen en de goddelozen. Meer soorten zijn er niet. De rechtvaardigen en de goddelozen. Zo eindigt ook die psalm. Hè? De Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. En nu is in de eerste plaats de vraag aan ons allemaal, zoals we hier zijn, waar hoor ik bij? Bij welke groep hoor ik? Van nature horen we allemaal bij de goddelozen. Zoals we geboren worden, we worden geboren zonder God, zonder God te kennen. Paulus zegt het ook, hè? In die tijd waart ge zonder God, zonder Christus. En dat geldt niet alleen voor de niet-Joden, maar dat geldt ook voor de Joden. Sinds de zondeval, sinds Adam en Eva de Heere God de rug toegekeerd hebben, zijn allen die uit hen zijn voortgekomen in zo'nzelfde situatie. Wij leven van nature met onze rug naar God toe. Zonder God in deze wereld. Maar dan, inderdaad, als dat geweldige wonder in ons leven gebeurt, dat wij de Heer Jezus gaan mogen zien en ontdekken als onze redder en verlosser, dan worden we van een goddeloze een rechtvaardige. Dan rekent de Heer ons rechtvaardig in Christus, zegt Paulus in de Romeinenbrief. We zijn niet rechtvaardig van onszelf, maar worden rechtvaardig gerekend. Door genade, door geloof. Die man die hier genoemd wordt, daarvan denk ik dat we in de eerste plaats moeten denken aan de Heer Jezus. De Bijbel is christocentrisch. Dat we zeggen, we komen de Heer Jezus tegen op elke bladzij van de Bijbel. En ik geloof dus ook in de eerste plaats hem hier te mogen zien in deze Psalm 1. Welzalig, dat betekent eigenlijk heel erg gelukkig is de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit in de zetel van de spotters, maar diens vreugde is in de wet van de Heere en die die wet overdenkt dag en nacht. Dat is de Heer Jezus. Het is opmerkelijk om te zien in de Bijbel dat de Heer Jezus heel vaak vergeleken wordt met een onderdeel van een boom. Om nou bij het begin te beginnen, gaan we naar het laatste boek van de Bijbel. Dat klinkt een beetje tegengesteld, zou je zeggen, maar. Want in het laatste boek van de Bijbel vind je eigenlijk het begin van de Heer Jezus. Daar staat namelijk in Openbaring hoofdstuk 5 vers 5... dat hij genoemd wordt de wortel van David. De wortel van David. Een wortel heeft met een boom te maken. En de Heer Jezus wordt daar genoemd de wortel van David. De leeuw van Juda, het lam, is de wortel van David. En dat betekent, zoals ik het dan zie, dat hij aan, je zou kunnen zeggen, het ontstaan van David staat. Uit hem is David voortgekomen. Hij is God, de Heer Jezus is God uit wie David is voortgekomen. Met andere woorden, we vinden hier een omschrijving van de godheid van de Heer Jezus, de godheid van het lam, de godheid van de leeuw van Juda. En daarin wordt dus een beeld gebruikt van een boom. Hij is de wortel van David. In Jesaja 11 vers 1, daar vinden we een hele andere kant, daar vinden we het mens zijn van de Heer Jezus. Want daar staat, want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaïe. En een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Er zal een twijgje voortkomen, opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaïe. Dat is een profetie die uitgesproken wordt. En die afgehouwen stronk van Isaïe, dat is in feite, zoals ik het zie, het koninkrijk, of het koningshuis beter gezegd, van David, wat op een bepaald moment afgehouwen is. Wanneer is dat afgehouwen? Toen Zedekia, door koning Nebukadnezar werd weggevoerd naar Babylon. En vanaf dat moment heeft er nooit meer een zoon van David op de troon van David gezeten. Toen is dat koninkrijk, die boom die als het ware als een beeld van het koninkrijk te zien is, die is afgehouden, die boom, en er is een stronk overgebleven. Want er is hoop. En dan is het de Heer Jezus, die bij zijn geboorte inderdaad als een twijgje opgroeit uit die afgehouwen tronk. En hij is de lood uit de wortels die vrucht zal dragen. En daar zien we dus de menselijke kant van de Heer Jezus. De mens Christus Jezus. Jesaja 53 zegt, want als een lood is hij opgeschoten voor zijn aangezicht. En als een wortel uit dorre aarde. Zie je dus allemaal beelden die te maken hebben met een boom. Een wortel, de oorsprong van het huis van David, is de Heer Jezus als God. En vervolgens wordt hij zelf als mens ook vergeleken met een wortel. Wordt hij vergeleken met een lood, met een twijgje. Met iets wat uitspruit uit een boom. Dat wijst dus allemaal, wat dat mens zijn betreft, naar zijn eerste komst. Maar als we het nou hebben over de wederkomst van de Heer Jezus, over zijn volgende komst, die nog aanstaande is, dan lezen we een aantal keer in de Bijbel, 4 keer eerlijk gezegd, het woordje spruit. In Jeremia lees je 2 keer en in Zacharia lees je het 2 keer. De spruit. En er staat in Jeremia 23, vers 5 en 6, zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal zijn naam zijn waarmee men hem zal noemen. De Heere, onze gerechtigheid. De wederkomst van de Heer Jezus heeft ook weer te maken met een boom. De spruit. Dat wat uit een boom uitspruit. Dat heeft te maken met zijn koningschap straks in de toekomst. Ik zal aan David een rechtvaardige spruit doen opstaan. Ik geloof persoonlijk dat dat te maken heeft met de opstanding van de Heer Jezus. Want toen hij opstond uit de doden, stond hij ook op als de erfgenaam van de troon. Hij is de koning van Israël. En straks als hij terugkomt, gaat hij dat koningschap aanvaarden, gaat hij als koning heersen. Gaat hij regeren en verstandig handelen en zal ook in zijn dagen Juda en Israël terugverzameld worden naar het land en ze zullen onbezorgd wonen. Tot op dat moment zal Israël niet onbezorgd kunnen wonen. De vrede, de shalom, is er alleen in de vredevorst, in de Heer Jezus, de Messias. Dus als we zoveel beelden zien van de Heer Jezus die te maken hebben met een boom, dan heb ik de vrijmoedigheid om de Heer Jezus ook te zien in Psalm 1 als de boom. In de eerste plaats hem daarin te zien. Hij is degene waar de psalmen mee beginnen. Hij is degene die gewandeld heeft in de wet des Heren, die dat woord heeft overdacht, dag en nacht. En het is op grond van zijn werk dat uiteindelijk alles wat adem heeft, de Heere zal loven, waar Psalm 150 over gaat. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Dat is dankzij die man. Jeremia, die heeft heel wat meegemaakt in zijn leven, heeft heel veel vijandschap ondervonden, zelfs van zijn eigen familie en van zijn eigen stadsgenoten. En er was een complot tegen Jeremia beraamd. En dan zegt hij in Jeremia 11, vers 19, de Heer heeft mij doen weten, en toen wist ik het, toen u mij hun daden hebt doen zien. Ik was als een argeloos lam, dat ter slachting wordt geleid. Want ik wist niet dat zij tegen mij plannen bedachten door te zeggen, laten wij de boom met zijn goede vrucht te grond richten. Laten we hem uit het land der levenden afhakken, zodat daar aan zijn naam niet meer gedacht wordt. Jeremia spreekt over het beeld van een lam, heel opmerkelijk. Dat zien we bij de Heer Jezus terug, Jesaja 53, het lam. En hij zegt, hij vergelijkt zichzelf met een boom. De mensen die spraken over hem, we zullen die boom afhakken. We zullen hem wegdoen uit het land der levenden. Nou, zoals dat bij Jeremia gold, zo is dat bij de Heer Jezus. Precies hetzelfde. De boom, een beeld van de Heer Jezus. De Heer Jezus is degene die inderdaad niet gewandeld heeft in de raad van de goddelozen. Hij heeft er wel mee te maken gehad. Hij heeft met zoveel goddelozen om zich heen te maken gehad. Mensen die heel godsdienstig waren, maar in feite toch goddeloos. Want je kan heel religieus zijn, maar toch God niet kennen. Hij heeft te maken gehad met zondaren, maar hij heeft niet gestaan op de weg van de zondaren. Hij heeft gegeten met zondaren. Dat verweten de fariseeën en de schriftgeleerden. Hij eet met zondaren en tollenaars. Maar toch hield de Heer Jezus altijd in die zin afstand. Hij kwam voor die goddelozen. Hij kwam voor die zondaars om ze te redden. Maar hij heeft niet meegedaan met dat wat zij deden. Hij heeft wel duidelijk aangegeven dat ze verkeerd bezig waren. Maar hij deed niet met ze mee. Hij heeft niet gewandeld in de raad van de goddelozen. Hij heeft niet gestaan op de weg van de zondaars. Hij heeft niet gezeten in de kring van de spotters. Hij heeft heel veel met spotternij te maken gehad. En dat vindt zijn climax aan het einde van zijn leven hier op aarde. Als hij door de soldaten wordt bespot, vernederd. Als die hangt aan het kruis en men bespot hem en zegt, kom af van dat kruis als u de zoon van God bent. Hij heeft er allemaal mee te maken gehad, maar hij heeft zich altijd laten leiden door het woord van God. Hij heeft het woord van God overdacht, dag en nacht. Hij vond zijn vreugde in de wet. En daarom is hij als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. De Heer Jezus is geplant als een boom aan waterbeken. Dat wil zeggen, die boom is daar neergezet. Het is niet een boom die toevallig, om het nou maar even in het Nederlands te zeggen, bij een sloot opkomt. Nee, die boom is daar gepoot. En wie poot die boom? Dat is God zelf. Aan waterbeken. En die waterbeken, dat heeft te maken met datgene wat je terugvindt bij irrigatie. Namelijk dat er water naar die boom wordt gebracht, waardoor die dan kan groeien. Hoe belangrijk is dat? En als gevolg daarvan geeft hij zijn vrucht op zijn tijd. En zijn blad valt niet af. En dat wijst op de Heer Jezus in zijn eeuwig voortbestaan. Zijn blad valt niet af. Wij zien om ons heen nu de loofbomen bijna zonder blad, op een enkele na. Vier onderweg op die weg waar je zo aankomt rijden, dat je daar dan die eikenbomen, die staan nog in het blad. Het is allemaal bruin, maar de eikenbomen staan nog in het blad. En die bomen hebben natuurlijk sowieso ook al een geweldige prediking in ons klimaat. Want jongelui, als je jong bent, dan ben je net als die bomen in het voorjaar, hè? Allemaal fris en groen, het blad loopt uit. En dan kom je in de kracht van je leven en dat is net als in de zomer, dan sta je in volle bloei. Maar dan komt de herfst. Dan word je ouder en dan gaan de bomen, dan gaan de bladeren verkleuren. Dan gaan dingen afvallen, gaan dingen uitvallen. Soms gaan de functies uitvallen. En uiteindelijk komt de winter. En daar moet je rekening mee houden. Zoals de prediker-dichter ook zegt, hè? Geniet van het leven, maar denk wel eraan dat je eenmaal voor God komt te staan. Dat er eenmaal een einde komt aan je leven. En hoe zullen we voor God staan zonder de Heer Jezus? Het is de Heer Jezus die inderdaad die boom is. Die vrucht geeft. Jesaja 53, vers 10 en 11 staat... Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben... zal hij nageslacht zien, zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Al wat hij doet zal gelukken. Het zal voorspoedig zijn. Om zijn moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Hij zal vrucht zien. Hij zal vrucht dragen. En als wij de Heer Jezus mogen kennen, dan zijn wij een vrucht van die boom. En Israël, het gelovig Israël, zal straks een vrucht zijn van die boom. En zijn blad zal niet afvallen, want hij is eeuwig. Hij is opgestaan in een eeuwig leven. Maar nou mogen we natuurlijk ook die boom zien als in de toepassing, als een beeld van ons. Wij leven te midden van goddelozen. Wij leven te midden van zondaren. Wij leven te midden van spotters. Maar doen we met hen mee? Of houden wij ons daarvan op een afstand? Zijn wij er voor de ander? Voor die mens die de Heer nog niet kent? Dat is belangrijk, dat we er voor ze zijn. Maar we moeten niet met ze meedoen. Doe niet met hen mee. Wandel niet als de heidenen die God niet kennen. Dat is de boodschap van de Bijbel. Dat is de boodschap ook van het Nieuwe Testament. Het is de bedoeling dat wij vrucht dragen. En hoe kunnen we vrucht dragen? Nou, God heeft ons op het moment dat wij tot geloof gekomen zijn, geplant aan waterbeken. En hier hebben we de waterbeken, het woord van God. En het enige wat die boom moet doen is in feite dat water waar hij dus aan geplant is, om dat tot zich te nemen. En verder moet hij ademen, die boom. Via de bladeren moet die stofwisseling plaatsvinden. En dat is een beeld van het gebed. En als die boom water tot zich neemt en ademt, dan komt daar automatisch vrucht. Die boom staat niet te steunen van, oh, ik moet vrucht dragen. Dat komt gewoon. En zo is het in ons leven ook. Als wij dat woord iedere dag tot ons nemen, als we iedere dag in het gebed naar de Heere gaan, en natuurlijk dat woord ook niet alleen tot ons nemen, maar ook daarna leven, dan komt er vrucht. En dat is geweldig. Er wordt zelfs dan van oude mensen gezegd in de psalmen dat zij zullen zijn op hoge leeftijd als groene bomen. Geplant in het huis des Heren. Om nog steeds vrucht te dragen. En om te verkondigen de wonderbare daden van de Heren. Het is inderdaad de bedoeling dat wij vrucht dragen. Paulus zegt in Colossense hoofdstuk 1 vers 9 en 10... Colossenzen 1, vers 9 en 10. Daarom houden wij ook niet op, vanaf de dag dat we het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. En in 2 vers 6 en 7 zegt hij, zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel zo in hem. Geworteld en opgebouwd in hem. En bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent. Wees overvloedig daarin in dankzegging. Geworteld in hem. Opgebouwd wordend in hem. Of zoals het over vrucht dragen gaat in Galaten 5, vers 22. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. De vrucht, dat zijn niet de vruchten, maar vrucht, de vrucht van de geest. En ja, soms dan heb ik in kinderwerk, weet ik wel, dat werd dat wel eens afgebeeld als een druiventros. Ja, eigenlijk één vrucht met al die verschillende bessen, die druiven daaraan. Zo is eigenlijk die vrucht van de geest. Die de geest, het nieuwe leven, door de Heilige Geest in ons wil openbaren. We leven te midden van goddelozen, van zondaars en van spotters. En vooral ook dat laatste, ja, dat wordt ook steeds duidelijker. Hè? Mensen hadden vroeger nog het fatsoen om, als je gelovig was, om dat dan te respecteren. Maar tegenwoordig mag alles gezegd worden. Mag de Heere God gelasterd worden. In de media, in de krant, de televisie, voor de radio. We leven eenmaal in zo'n wereld. En toch moeten we ons daarvan distancieren. Maar hebben we aan de andere kant ook een taak. En dat is wat Paulus zegt en waarmee ik wil afsluiten in Filippenzen 2, vers 14 tot 16. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Opdat u onberispelijk en zuiver zult zijn. Kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het woord des levens. Mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs gelopen en ook niet tevergeefs gearbeid heb. We leven te midden van een verkeerd en ontaard, andere vertaling zegt krom geslacht. En wij mogen daar te midden van schijnen als lichtende sterren, als lichten in de wereld. Kerstfeest komt er zo meteen weer aan, alle lichtjes. Wij mogen als lichten in de wereld schijnen. En hoe doen we dat? Door vast te houden aan het woord des levens. Dat woord overdenken, dag en nacht. Je vreugde vinden in het woord. Vinden wij onze vreugde in het woord? Of is het zo van, nou, ik moet de Bijbel lezen? Nee, ik wil graag de Bijbel lezen. Iedere dag wil ik de Bijbel lezen. Dat is iets waar mijn hart naar uitgaat. Om naar de stem van de Heer te luisteren. En om dan ook natuurlijk inderdaad die stem te gehoorzamen. Tot zijn eer en tot zijn glorie. Amen. We gaan nog samen danken. We zeggen u dank, almachtige God en hemelse Vader, dat we vanmorgen zo uw woord mochten openen en ons mogen verwonderen, Heere, over de rijkdom, Heere, die we daarin mogen ontdekken. De eenheid die we erin mogen zien. En dat we ook, als we om ons heen kijken in de natuur die u geschapen hebt, zoveel beelden tegenkomen, Heere, die tot ondersteuning mogen zijn van wat u in uw woord hebt opgetekend. We danken u, Heere, dat u ons helpen en leiden wilt om inderdaad uw woord te overdenken, dag en nacht, om daarmee bezig te zijn. Dat het ons hart en leven mag vervullen. Heer, en ook misschien moeten we u belijden dat we, ja, dat we eigenlijk geen verlangen hebben naar het lezen van uw woord. En dat als we het lezen, dat het eigenlijk meer een soort wetmatigheid is, als iets van, nou ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Maar Heere, geef dat inderdaad onze vreugde vinden in uw woord. En dank u wel dat u door uw Heilige Geest dat wil bewerken. We danken u dat u zelf in ons leven die vrucht wilt openbaren. En dat dat mag zijn tot uw eer en tot uw glorie. We danken u, Heere Jezus, dat u degene bent die als de God David tot aanzijn hebt gebracht. Dat u aan het begin van alles staat. Maar dat u uiteindelijk ook als mens naar deze wereld gekomen bent. Als een schepsel. En dat u gekomen bent, inderdaad zoals we vanmorgen al hebben gehoord, om te lijden, te sterven, op te staan uit de doden, naar de hemel te gaan, uw geest te geven, maar bovenal dat we ook mogen uitzien naar uw komst, naar uw wederkomst. Uw wederkomst voor de gemeente, uw wederkomst voor uw volk Israël. Heere, dank u wel dat we mogen bidden voor uw volk, ook voor de verkondiging en de verspreiding van uw woord onder uw volk. Wilt u het zegenen? En ook onder alle andere volken vragen we uw zegen over uw woord dat ook vandaag uitgaat. Dat nog velen u mogen leren kennen, Heer, als hun redder, verlosser en Heer. En zo willen we u danken voor al uw liefde en genade. In de naam van de Heer Jezus. Amen.